Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. We groeien van 15 naar 18 miljoen mensen. Woningen worden steeds kleiner. Kamers worden werkplekken. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Kom bij Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allstate.nl. Allstate
geeft ruimte.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Jonge mensen die een huis willen kopen hebben steeds meer last van beleggers.
Een stille ramp op de woningmarkt.
De krapte op de woningmarkt breidt zich steeds verder uit.
Er is op dit moment een tekort van ruim 300.000 woningen.
De woninggekte die komt voorlopig toch niet tot een einde.
Zelfs de huurmarkt zit inmiddels op slot.
Het enorme woningtekort blijft jaren bestaan.
Je bent jong, woont in een studentenhuis of nog thuis bij je ouders en je hebt bijna je studie afgerond. Het is dus tijd om op jezelf te wonen. Maar waar, in hemelsnaam? Voor jongeren is er amper plek om te wonen. En genoeg ruimte is er pas over vele jaren als er genoeg gebouwd is, blijkt uit de prognoses. Maar hoe kan je tot die tijd zorgen dat je wel een dak boven je hoofd hebt? Een betaalbaar dak. Een van de belangrijkste oplossingen is deelwoningen. En daar hoor je het komende half uur in Bouwmeesters meer over. Hier in de studio zijn Paul Tolenaars, directeur van Kenzes, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. En ook bij ons is Jeffrey Koppelaar, fractieleider bij Student en Starter in de gemeente Utrecht. Dag Jeffrey.
Ja, leuk om er te zijn.
En je hoort straks ook nog reacties van Carola de Groot, Peter Boelhouwer. En we gaan praten met Meerte Biemans. En last but not least mijn collega Aaron Loupatti. Hij heeft zich de afgelopen weken in dit verhaal vastgebeten. En is zelf twintiger. Aaron, fijn dat je er bent. Wat is jouw woonsituatie?
Ja, ik woon zelf in een studentenhuis in Amersfoort met drie huisgenoten.
En maak jij je al langzaamaan een beetje zorgen over eventuele doorstroming?
Langzamerhand wel meer, want ik zit in de laatste fase van mijn studie en ik heb een campuscontract. En dat betekent dus ook dat ik binnenkort mijn kamer uit moet. Dus dan moet ik op zoek naar een nieuw huis.
Ja, even voor de duidelijkheid, je bent geen stagiair, je bent gewoon freelance redacteur bij BNR. We betalen je goed, geen gekke dingen. Jij hebt samen met mij gekeken naar dit verhaal, want we waren heel benieuwd hoe het met de twintigers in Nederland nou gaat. Kun jij het idee van deelwoningen, want daar kwamen we op een gegeven moment op uit, kun je dat iets meer toelichten?
Ja, er is een groot tekort aan woningen. Onder studenten alleen al ruim 22.000 woningen te weinig, volgens het kenniscentrum van studentenhuisvesting. En zoals je net in de audio al hoorde, is er voor de complete woningmarkt al een tekort van 330.000 woningen. En dat is pas opgelost als er genoeg gebouwd is. Nou kan je op korte termijn de druk al een beetje verlichten. Dat kan met woningdelen of woningsplitsen gedaan worden. Alleen moeten daarvoor wel regels in de steden versoepeld gaan worden.
Ja, want die regels verschillen in de steden in Nederland. En toeval of niet, want de dames en heren in de bouwsector die luisteren natuurlijk allemaal naar dit programma. Maar dit punt hè, van woningen en ook hypotheken splitsen en delen, dat krijgt prioriteit in de actieagenda die de sector laatst presenteerde.
Ja, en dat is een van de weinige punten die ook de bouw op korte termijn al aanstipt. Want splitsen en delen is in principe natuurlijk veel makkelijker en sneller te realiseren dan het bouwen van nieuwe huizen in wijken.
Ik ga naar Paul Tolenaars van Kenzes. Paul, mede opstellen van die actieagenda, hè?
Mede opstellen van de actieagenda, inderdaad.
En kostte het bloed, zweet en tranen om dit punt van woningen delen en splitsen en makkelijker hypotheken verkrijgen, om dat op de agenda te krijgen?
In de hoeveelheid van punten is het overeind gebleven, laat ik het zo maar even zeggen. Over het algemeen zijn er heel veel punten aangekaart met de actieagenda. Ook een aantal punten die betrekking hebben op de huisvesting van jongeren. Maar dat had voor mij eigenlijk nog wel wat meer gemogen.
Waarom vind je dit zo'n belangrijk punt?
Kijk, we praten veel over woningnood. Maar woningnood is eigenlijk toch vooral een jongerenvraagstuk. Als we kijken naar wie er verhuizen op de woningmarkt, dan hangt dat samen met de leeftijd. Het zijn de jonge mensen die verhuizen tussen de 20, 30, 35 jaar. Tegen de tijd dat je 35 bent, heb je eigenlijk je eindwoning, zoals we dat noemen, eigenlijk wel bereikt.
Tot het bejaardentehuis.
En die gaan mensen ook niet meer uit. Hè? Dat was een andere discussie over seniorhuisvesting. Maar dus in het begin vinden die verhuizingen plaats. Dus als er tekort aan woning is, wordt dat erg gevoeld door mensen die jong zijn. En daarom moet je ook zoeken naar oplossingen die daar ook heel direct meezoeken naar oplossingen die daar heel direct op ingaan.
Ja, en ze zijn ook heel divers, Jeffrey Koppelaar. Want je hebt een studentenkamer waar je op begint, een klein hokkie. Dan is het op een gegeven moment tijd voor eigen sanitair, eigen keukentje. Dan krijg je misschien een partner, wil je misschien even samenwonen. Eerst in de huursector, want wie weet gaat die relatie ook weer naar de knoppen. En dan op een gegeven moment een volwassen huis, als je starter bent. Misschien op een gegeven moment wel kopen. Ja, dat zijn nogal wat punten en nogal wat verhuismogelijkheden die je in je korte leven dan al hebt.
Nee, dat klopt. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik de afgelopen 10 jaar een stuk of 5 keer verhuisd. Dus dat laat wel zien dat wanneer je nog jong bent, inderdaad, wat Paul zegt, je veel meer verhuisbewegingen maakt dan wanneer je eindelijk een keertje gaat settelen. En dan heb je plekje en dan is het goed. Maar voor al die mensen die daarvoor nog zitten in die hele verhuisketen, ja, daar is het gewoon ontzettend moeilijk voor om een woning te vinden.
Je bent 27.
29.
Ja. En fractieleider.
Ziet er nog jong uit.
Ja, fractieleider van Student en Starter.
Ja, klopt.
Politieke partij in Utrecht en klopt. Ook in de gemeenteraad zit je.
Ja, wij zitten met twee zetels in de gemeenteraad van Utrecht, inderdaad.
Ja. Hey, wat zijn relevante cijfers om de huidige problematiek voor twintigers, om het even zo samen te vatten, om die aan te duiden? Wat zou je graag willen benadrukken? Wat valt op?
Nou, ik denk dat het getal dat mij altijd meest tot de verbeelding spreekt is als we het specifiek over Utrecht hebben. 8000 studenten die geen kamer kunnen vinden. Dat komt ook uit verschillende onderzoeken van Kansas komt het naar voren. Er zijn gewoon 8000 studenten alleen al in Utrecht die geen kamer kunnen vinden. En dat zijn echt bizarre aantallen. En dat is een gevolg van te weinig studentenkamers, maar ook een heel groot gevolg van het feit dat er gewoon veruit veel te weinig doorstroming is op die hele markt.
Paul Tolenaars, hoe is dat landelijk?
We hebben daar afgelopen jaar voor het eerst onderzoek naar gedaan. Na 2 jaar blijkt nog 40% van de studenten die afgestudeerd zijn te wonen op de plek waar ze nog woonden toen ze studeerden.
En dus niet door te stromen.
Daar moet ik wel een kanttekening bij maken. Want voor een deel zitten daar mensen tussen studenten die in hun studententijd al een volwaardige woning hebben weten te bemachtigen. En die laten ze dan ook niet gauw achter. Want dat zijn natuurlijk altijd wel interessante steden om in te wonen.
Maar als we het over 8000 studenten hebben in Utrecht waar een tekort aan is, dan is dat landelijk 10.000 waarschijnlijk.
Nee, 22.000.
22.000, ja.
En dat is nog, als we niks zouden doen, is dat nog groeiende. Want we verwachten dat de komende jaren het aantal studenten nog zal toenemen.
Ja, en het gaat nog jaren duren tot er genoeg woningen zijn. Want er moet ook gebouwd worden. Er moet ook wat gecreëerd worden. Maar het delen van woningen, het opsplitsen ervan, dat zou op de korte termijn wel kunnen helpen om een deel van die druk van de ketel te halen. Waarom vind jij, Paul, dat dit middel ideaal is?
Nou, ideaal.
Kan bijdragen.
Ja, kan bijdragen. Kijk, als je weet dat in 1960 we nog 3,5 persoon per woning huisvesten en op dit moment 2,2. En in de steden is dat nog veel minder. Dus die woningbezetting is enorm gedaald. Dat kan, want we zijn allemaal kleine huishoudens gaan vormen. We zijn allemaal ruimer gaan wonen. Maar dat betekent dat er in principe een groot herbergend vermogen zit in de voorraad die er al staat. En dat herbergend vermogen opnieuw aanwenden, dat is wel een mogelijkheid om huisvesting te creëren zonder meteen weilanden te moeten volbouwen.
Hebben we in Nederland momenteel dan ook genoeg huizen om dit mogelijk te maken? Dus hebben we woningen die we kunnen delen of splitsen?
Die zijn er. Er zijn genoeg gebouwen die daarvoor geschikt te maken zijn. En er zijn ook nog wel voldoende woningen die zo groot zijn dat je ze met enige verbouwing makkelijk door 2 of 3 mensen zou kunnen laten bewonen.
Dan klinkt een tekort van 22.000. Dat klinkt alsof je dat best wel makkelijk kan wegwerken.
Ja, maar dat verbouwen, dat is ook niet iets wat van de een op de andere dag mogelijk is. En je zei het al in de inleiding, daar zijn vaak voorwaarden aan verbonden. En die maken het dan toch weer lastig om dat te realiseren. Dat geldt overigens ook voor menig gebouw waarvan je op het oog denkt van nou, daar kunnen heel wat mensen wonen, maar er blijken altijd wel beperkingen aan te zijn, want die liggen langs de spoorlijn of hebben andere geluidsoverlast of zijn zodanig dat de daglichttoetreding niet goed genoeg is.
Want in die actieagenda, en jullie hebben dus gestreden voor dit punt, daar staat ook grote huizen zijn vaak goed om te bouwen tot appartementen. Zo vergroten we de woningvoorraad van bestaande huizen. Dat is dus waar je aan denkt.
Ja.
Jeffrey, zou dat voor Utrecht ook een optie zijn?
Zeker. Nou ja, wat Paul net zegt, van we hebben heel veel huizen die nog van tig decennia geleden zijn, die voor veel grotere gezinssamenstelling zijn gebouwd, en die nu door veel minder mensen worden bewoond. Dus op het moment dat je het voor mensen mogelijk maakt om een woning te delen of om die woning te splitsen, kun je met gewoon het bestaande vastgoed dat je hebt in een stad, kun je meer mensen huisvesten. Daar hoef je geen huis voor te bouwen. Dat is alleen maar een aanpassing in de regelgeving realiseren. En dan kunnen die mensen ergens gewoon wonen.
Ja. Jij vertegenwoordigt studenten en starters in de gemeente Utrecht. De 20 is waar we het over hebben. En procentueel gezien is Utrecht toch wel de stad van Nederland, studentenstad natuurlijk, waar je als twintiger het meest in de knel zit. Hè?
Ja, klopt. Ja, het is heel moeilijk in Utrecht om een betaalbare woning te vinden. Ik heb zelf gelukkig heel veel mazzel gehad, maar dat heeft gewoon alles met timing te maken gehad. Maar als jij misschien een wat lager inkomen hebt en bent aangesproken op sociale huurwoning, nou, dan moet je inmiddels 10 tot 12 jaar wachten voordat je je eigen woning kunt krijgen.
10 tot 12 jaar?
10 tot 12 jaar.
Dan ben ik geen twintiger meer.
Nee, dat klopt. 10 tot 12 jaar moet jij ingeschreven staan. En nou, de campuscontracten, die werden net al even genoemd. Als jij op een studentenkamer woont en je bent klaar met studeren en je hebt misschien pas 3, 4, 5 jaar wachttijd opgebouwd bij Woningnet, en je moet eruit vanwege je campuscontract. Nou, veel succes. Maar jij gaat geen sociale huurwoning vinden.
Niet om cynisch te doen, maar als ik nu de volgende oproep zou doen. Ouders van Nederland, zodra je kind 6 jaar oud is, schrijft hem of haar in bij de studentenhuisvesting in Utrecht. Want over 12 jaar, als hij 18 is, wil hij studeren. En dan is er ook een ruimte.
Nou ja, kijk, als we elke ouder in Nederland dat laten doen, dan lossen we nog niks op. Want dan hebben we alleen maar een inflatie van wachttijd. Dat werkt alleen als alleen jij het doet. Maar als jij het doet, als ik het doe en als alle andere gesprekspartners.
Dat doe ik geen oproep meer.
Nee, precies. Dus dat zijn, dat hoor je wel eens vaker, weet je wel, van die tips van oh, schrijf je op tijd in. Maar ja, als iedereen dat doet, los je niks op. Je hebt gewoon woningen nodig. Dat is de oplossing.
En dus denk jij aan bouwen. Je denkt aan woning delen, woning splitsen. En ook hypotheken kunnen een rol daarin spelen. Hè? Als je met meerdere vrienden bijvoorbeeld een huis zou willen kopen.
Dat is heel moeilijk. Toevallig, het is wel interessant. Een oud collega van mij heeft vrij recent in de buurt van Utrecht een oude boerderij gekocht. Samen met een paar andere vrienden. Maar in de praktijk is het echt ontiegelijk moeilijk om, als jij niet bijvoorbeeld een samenlevingscontract of wat dan ook hebt of getrouwd bent, is het heel moeilijk om samen in aanmerking te komen voor een hypotheek. En volgens mij als 3 of 4 vrienden zeggen van nou, wij willen heel graag hier in dat huis gaan samenwonen, we kunnen die lasten delen, dat kunnen we ook gewoon financieel onderbouwen met ons inkomen. Ja, waarom maken we dat dan niet mogelijk? Waarom verplichten we het dan dat je per se een gezin moet zijn om ergens met meer dan 2 personen samen te kunnen wonen? Dat vind ik heel raar.
Paul Tolenaars van Kansas, dit heb je ook op de actieagenda gekregen, hè? Die hypotheek.
De hypotheek staat er inderdaad ook op.
Ja, en waarom vind jij het belangrijk dat dat makkelijker en toegankelijker kan worden gemaakt?
Nou, omdat het bij kan dragen aan de oplossing die Jeffrey net aangeeft. Dus dat delen van de voorraad die er al staat, overigens speelt dit ook in de huur, maar dan ziet het er anders uit. Maar dat is gewoon, op korte termijn kan dat een belangrijke oplossing bieden aan het tekort wat er nu is. En wat je er ook in terugziet, dat vind ik ook wel belangrijk om op te merken. Het heeft ook wel te maken met welke kwaliteit we mensen willen bieden als ze starten. En wat we zien is dat mensen soms genoegen nemen met een, ja, ik noem het maar even, lagere kwaliteit. Wat is lager? Je deelt de woning met meerdere mensen, maar dat noemen we maar even dan een lagere kwaliteit. Maar mensen zijn daar best toe bereid om die stap te maken in het begin van hun wooncarrière. En dat zie je overigens studenten ook doen. Die willen dat ook best, hè, met elkaar een woning delen. Of alleen genoegen nemen met een kamer. En we zetten soms heel hoog in op kwaliteit die we met z'n allen moeten bewonen. En ik wil ook wel een pleidooi houden om ook bereid te zijn om daar een stap terug in te doen. Om die start op de woningmarkt eigenlijk mogelijk te maken.
Ja, goed punt. Komen we zo nog over te spreken. Jeffrey, nog even. Je strijdt op zich al wel langer voor dat het woningdelen en splitsen makkelijker wordt gemaakt. Hè? Vergunningsvrij bijvoorbeeld. Waarom is dat tot nu toe bijvoorbeeld voor Utrecht niet gelukt?
Wat je heel erg merkt als je bijvoorbeeld naar de Utrechtse gemeenteraad kijkt, waar we natuurlijk over dit soort zaken moeten beslissen, zie je dat een meerderheid van de gemeenteraad toch hele grote bezwaren ziet in het mogelijk maken om voor 3 personen vergunningsvrij te wonen. Nu kan dat met 2 personen. Er komt 1 persoon bij. Maar dan zien andere partijen meteen allerlei beren op de weg. Ja, dat gaat ten koste van de leefbaarheid. En dan gaan straten en buurten en wijken die gaan verloederen. En dat is allemaal gebaseerd op een soort van irrationele angst dat samenwonende jonge mensen gelijk staan aan overlast. Weet je wel, ja, dan komen er meer fietsen op de stoep te staan. Ja, voor jou is een geparkeerde fiets overlast. Voor mij is een geparkeerde auto misschien overlast. Dus dat is allemaal zo relatief. En je merkt dat dat heel erg ingegeven uit het belang van de mensen die er al wonen. Terwijl ik heel erg probeer op te komen juist voor dat belang van al die mensen die er nog niet wonen, maar dat plekje wel nodig hebben.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Je luistert naar BNR Bouwmeesters, waarin wij met oplossingen komen zodat jongeren een dak boven hun hoofd kunnen krijgen in deze huizengekte. Dat doen we in een half uur. Het is ongelooflijk wat we allemaal kunnen. Bij ons in de studio zijn Paul Tolenaars, directeur van Kenses, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting, Jeffrey Koppelaar, fractieleider bij Student en Starten in de gemeente Utrecht, en onze 22-jarige redacteur Aaron Loupatti. Aaron, we hebben het net gehad over woningdelen. Jij hebt gekeken hoe anderen hier naar kijken, wat voor opvattingen er nog meer zijn. Vertel.
Ja, ik sprak hier natuurlijk ook over met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt van de TU Delft. In Nederland is hij natuurlijk de autoriteit op dit gebied. En hij is ook een enorme voorstander van woningdelen. Volgens hem is het een oplossing die ervoor zorgt dat je op korte termijn de druk op de woningmarkt al kan verlichten.
Je hoeft dan geen nieuwe woningen toe te voegen. Dat kost natuurlijk vrij veel tijd. En die woningen die staan er al. En zij komen vaak uit een situatie, uit een studentenkamer of vanuit huis, dat het ook nog best wel een redelijk alternatief is. Je kunt de kosten kun je dan wat drukken. Ja, en je kunt de woningvoorraad gewoon veel efficiënter inzetten.
En volgens Boelhouwer is het ook populair.
Er worden micro-appartementen gebouwd, hè, waar mensen ook gemeenschappelijke voorzieningen hebben. Nou, die zijn heel populair. Dat kun je natuurlijk ook in woningen doen. Er zijn corporaties, onder andere in Amsterdam, die contracten aanbieden, hè, van die Friends-contracten. Maar dat is nog steeds heel beperkt. En het is ook moeilijk om met z'n tweeën een hypotheek te krijgen. Dus de mogelijkheden zijn bescheiden. Maar als het wordt aangeboden, dan zie je dat veel jonge starters daar toch gebruik van maken.
Het probleem is dat vooral grote studentensteden dit fenomeen steeds moeilijker maken.
Ja, in veel grote studentensteden is het moeilijker gemaakt. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht, zoals we net ook al bespraken. En dit is in het Boelhouwer ook niet zo.
Met name een aantal studentensteden die zijn de verkamering tegengegaan in het kader van overlast. Nou ja, je hoeft het natuurlijk niet altijd aan studenten te verhuren. En je kunt het ook inderdaad enigszins spreiden. Ja, het klopt. Het wordt nu moeilijker gemaakt dan het was. En dat is jammer, vind ik.
Jeffrey, verkamering hoorde ik Peter Boelhouwer zeggen. We hebben het over woningdelen, woningsplitsen. Wat is verkamering precies?
Verkamering is dat je een bestaande woning neemt. Bijvoorbeeld een gezinswoning. En je een omzettingsvergunning aanvraagt. Dat wil zeggen dat je dan het daarmee vergunningtechnisch mogelijk maakt om losse kamers in die woning te gaan verhuren aan bijvoorbeeld studenten of aan starters, aan expat.
Dus dat heeft niet per se met twintigers te maken?
Niet alleen met twintigers.
Nee. Paul, Jeffrey had het net over die overlast die vaak één op één wordt geplaatst met bijvoorbeeld woningen splitsen of woningen delen. Want dan komen er meer mensen in één huis, komen er meer mensen in een straat, in een wijk en dan wordt het drukker. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, kijk, intensiever gebruik weer van die voorraad die er is, is altijd een probleem. Want er zijn mensen die aan de rust gewend zijn, om het zo maar te zeggen. En ja, het is ook zo natuurlijk dat die wethouder, die krijgt mensen op visite die alleen maar klagen over studenten. Er zijn weinig stadsbewoners die naar de wethouder gaan en zeggen van, joh, ik heb zulke leuke buren, het zijn namelijk 3 studenten. Dus het beeld wat al snel gevestigd wordt, is dat studenten dan problematisch zijn in hun woongedrag. Terwijl, nou ja, zeker bij het zijn talloze voorbeelden waar dat uitstekend gaat. En overigens is er ook wat aan te doen. Want zeker studentenhuisvesters zoals die lid zijn van Kenses, de corporaties, die hebben ook allemaal beheerders in dienst die, ik zal maar zeggen, daar ook op toezien. Dus de leefbaarheid, zoals we dat dan aanduiden, van de omgeving van studentenhuisvesting is gewoon ook een punt van aandacht voor de grotere verhuurders.
Ja.
Dus er is zeker wat ook aan te doen. Zeker te combineren.
Collega Aaron Loupatti, wat zegt woningmarktspecialist Boelhouwer?
Ja, hij denkt dat je hier ook een makkelijke scheiding in kan maken om zulke problemen te voorkomen.
Je moet het wel scheiden. Er is een verschil tussen studerende jongeren die op een kamer wonen en echt mensen die gewoon zelfstandig werken en een woning delen. Dat is echt wel een verschil.
Ja, en naast Boelhouwer zijn er ook anderen die voorstander zijn van het op deze manier gebruiken van bestaande bouw. De Landelijke Studentenvakbond wil ook graag dat de regels voor woningdelen versoepeld worden. Jort Lauwmens.
Het is een groot probleem, hè, omdat je eigenlijk ziet dat steeds strengere regels en bijna alle gemeentes in Nederland die ook een groot studentenbevolking hebben. Vaak zijn trouwens ook studenten die in dit soort type woningen wonen. En wij hebben daar wel hele grote moeite mee. Er zijn natuurlijk enorme tekorten en studentenkamers. Dus als je dit soort regels oplegt, ja, dan maak je eigenlijk de tekorten alleen maar groter.
Ja, de LSVB zegt natuurlijk wil je niet dat huisjesmelkers misbruik maken van het woningtekort. Daarom zijn er strenge regels. Maar we moeten toch ook echt jongeren gaan huisvesten. En dan is woningdelen en splitsen gewoon echt een oplossing. Met name voor die korte termijn, Aaron.
Ja, en tot slot nog een reactie van de Woonbond. Ja. De Landelijke Vereniging voor Huurders. Die heeft onlangs laten weten hier ook voorstander van te zijn. Ook verschillende coöperaties voeren het uit. Zo is er in Den Bosch een coöperatie die op deze manier tientallen huishoudens weet te vestigen. Ook in Amsterdam gebeurt het, zoals Boerhouwer eerder al zei. Alleen daar is het aanbod alleen wat kleiner aan het worden door de strengere regels die er zijn.
Oké, check. Dat zijn de argumenten wat betreft woning delen of splitsen. Even verder kijken, want we hebben het over woningen creëren voor twintigers op de korte termijn. Welke opties hebben we dan nog meer?
Ik sprak hierover ook met Carola de Groot, senior econoom huizenmarkt van Rabo Research. En zij heeft ook een goed idee. Huizen die in de fabriek al gebouwd gaan worden. Prefab dus.
Door te kiezen voor meer grootschalige nieuwbouwlocaties en meer fabrieksmatige bouw. Het prefab draagt ook bij aan het betaalbaar houden van die nieuwbouwhuizen. Inmiddels kost een nieuwbouwhuis zo'n 420.000 euro. Dus prefab zou in die zin ook voor de betaalbaarheid van nieuwbouwhuizen ten goede kunnen komen.
En daarmee kun je ook flexibel gaan wonen volgens Boerhouwer.
We hebben echt de behoefte aan een tijdelijke schil. En er worden allerlei concepten nu ontwikkeld door bouwers, waarbij je goede woningen op een snelle manier kunt neerzetten. Ze zijn demontabel, ook duurzaam. Je mag ze 15 jaar lang neerzetten. Dan hoef je ook niet alle planlogische procedures te doorlopen. Na 15 jaar kun je ze gewoon uit elkaar sleutelen en weer op een andere plek neerzetten.
En dan kan je de woning weer verplaatsen naar een locatie waar dan weer de woningnood is.
Dankjewel Aaron en je hoorde Peter Boelhouwer en Carola de Groot. Jeffrey Koppelaar, het klinkt misschien niet altijd even aantrekkelijk om in een kant-en-klare woning te gaan zitten. Prefab of zelfs modulair, waarbij echt alles al voor je klaar staat. Aan de andere kant, je hebt dan wel een woning met als doel vooral dat die betaalbaar is.
Ja, nou ja, als het alternatief geen woning is, dan weet ik wel wat ik zou kiezen. Doe mij maar dan zo'n prefab woning. En zoals we net al hoorden, het kan juist ook een oplossing zijn om op de korte termijn al een beetje druk van de ketel te halen, terwijl je voor de lange termijn aan de gang gaat met allerlei planologische ontwikkelingen om gewoon duurzame woningen neer te zetten die daar wellicht tot in de eeuwigheid zullen blijven staan. Maar voor op de korte termijn is dat echt wel een oplossing.
Ja, Paul Tolenaars van het Kenniscentrum voor Studentenhuisvesting, Kenses. Wat vind jij van dit punt?
Ik verwacht er geen wonderen van. Dat komt omdat Peter Boelhouwers heeft zelf wel eens gezegd, we doen er 10 jaar over om een woning neer te zetten. Maar dat komt niet door de bouwperiode. Want die is namelijk altijd maar een jaar of anderhalf jaar. En daar kan je wel wat op winnen met prefab. En daar kan het ook wat goedkoper mee worden. Maar het probleem zit in die enorme lange aanlooptijd. En dat is een tijd waarin heel veel belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden. En dat kost zo ongelooflijk veel tijd. En dat kost ook zoveel moeite altijd om daar bestuurlijk een besluit op te krijgen.
Want de discussie gaat meer om de ruimtelijke ordening dan om het gebouw zelf.
En om de combinaties en de functies van ruimtes. En of het, we hadden het net even over dat eenvoudige woningsplitsen. Die ene woning ertussen, daar moet al rekening worden gehouden met buren en achterburen en verkeer en parkeerplaatsen. En dat zijn allemaal afwegingen die, zijn allemaal poortjes, hoepeltjes waar doorheen gesprongen moet worden. En dat kost een enorme tijd. En daar zit ook voor een deel moet daar de oplossing worden gevonden om sneller te kunnen acteren.
We ronden BNR Bouwmeesters voor de radio zo langzamerhand af. Maar het mooie is dat wij een langere uitzending maken als podcast. Vooral omdat er heel veel twintigers natuurlijk naar luisteren. En daarin gaan we dieper in op de politiek en de verkiezingen. Hebben politieke partijen nou echt concrete plannen om de woningnood onder studenten en starters op te lossen? Paul Tolenaars, toch nog even hier een reactie op. Moeten jongeren vertrouwen blijven houden in de politiek als het gaat om voldoende woningen in de nabije toekomst? Of heb je er eerlijk gezegd een hard hoofd over in?
Ik denk dat ze best wel wat meer hun stem mogen laten horen, zodat wat hun belangen zijn ook wat meer doorklinkt in die politieke partijen.
Ja, Jeffrey, jij bent de politiek. Ah ja. Niet de landelijke.
Dit klinkt precies als waarvoor wij zijn opgericht. Nee, ik denk dat je absoluut niet je vertrouwen op moet geven in de politiek. Maar ik denk dat het wel tijd is dat jongeren echt beter van zich laten horen. Dat ze zich beter organiseren. LSVB hebben we net al gehoord. Dat is gelukkig zo'n organisatie die dat wel doet. Maar ik zou ook gewoon tegen heel veel jongeren willen zeggen, word lid van een politieke partij en ga ook op die manier intern invloed uitoefenen op wat er uiteindelijk ook in die verkiezingsprogramma's komt. Ja. Dat is hoe je invloed hebt.
Op wie ga jij landelijk stemmen? Waar lijkt studenten start er een beetje op?
Ik kan op niks stemmen landelijk. Want wij doen natuurlijk zelf niet mee. Nee, ik weet nog niet wat ik ga stemmen. Ik ben nog druk bezig met alle programma's lezen.
Je zit een beetje centrum-liberaal volgens mij, hè?
Vooral heel progressief, ja. En dan misschien net een beetje links van het midden.
Paul, even persoonlijk. Wie heeft het beste politieke plan, landelijk gezien, voor huisvesting voor twintigers?
Een aantal partijen. Ik geloof erg in meer coördinatie, centrale coördinatie van de overheid. En dan kom je bij wat linkse partijen uit. Als je dat in de verkiezingsprogramma's ziet.
Niet alles meer overlaten aan de markt zelf.
Nee. Ik denk dat de afgelopen jaren goed hebben laten zien dat de woningmarkt eigenlijk geen markt is. En dat die ook niet als zodanig werkt.
Aaron, zijn we weer bij jou uitgekomen als twintiger en potentiële doorstromer. Wat denk jij?
Ja, ik ben er eigenlijk ook nog niet echt over uit. Maar als ik Paul zo hoor, denk ik dat ik zijn visie wel moet volgen. Nou, die richting op moet.
En wanneer denk je dat je kan doorstromen? Ooit?
Nou, ik hoop.
Waar hoop je op?
Ik hoop eigenlijk binnen anderhalf jaar wel, want ik moet binnen een jaar na mijn studie eruit.
En dan hoop je op iets met een eigen keuken of badkamer? Is dat het volgende doel?
Nou nee, woning delen is denk ik voor mij ook wel een mooie oplossing. Ik merk nu ook gewoon bijvoorbeeld in de coronatijd is dat je op huisgenoten heel erg kan vertrouwen in zo'n tijd. En dat het daardoor ook die vereenzaming wat minder is. Maar dat is een heel ander punt.
Nou ja, niet onbelangrijk toch?
Nee, precies.
Huis is heel belangrijk geworden in deze tijd.
Ja.
Dankjewel. En dank Paul Tolenaars, directeur van Kenses, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. En Jeffrey Koppelaar, fractieleider bij Student en Starten in de gemeente Utrecht. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. En het mooie is dus dat de podcast van Bouwmeesters een langere versie van deze radio-uitzending is. Doe dat als je geïnteresseerd bent in dit verhaal, meer wil weten over studentenhuisvesting en woningen voor twintigers. Gaan we nu over doorpraten.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Je luistert naar de podcastversie van BNR Bouwmeesters. Je hebt net gehoord hoe woningdelen en splitsen zou kunnen bijdragen aan het oplossen van de woningnood op de korte termijn dan. Het zou iets zijn waar studenten en starters bij gebaat zijn. We hebben het gehad over kant-en-klare huizen die we snel moeten gaan produceren en plaatsen. En we eindigden de radio-uitzending met de rol van de politiek en daar pakken we hem op. Want de verkiezingen komen er ook aan en de partijen hebben ook enorm veel plannen. Nog even naar collega Aaron. Jij bent in de verkiezingsprogramma's gedoken. Je hebt even gekeken of er iets in staat over de woningnood onder studenten en starters. En wat kwam jij tegen?
Ja, de grote lijn is toch vooral dat er heel veel meer gebouwd moet worden. En ja, dat gaat echt tijdenlang duren. Wat er op de korte termijn moet gebeuren om de woningnood te verlichten, dat mist een beetje. Men wil vooral wat sleutelen aan de betaalbaarheid van huizen. En zo vat Boelhouwer het ook samen.
In de bestaande koopvoorraad kun je het makkelijker maken voor jongeren om een woning te kopen. Het CDA en de Partij van de Arbeid die stellen nu voor om weer met premiekoopregelingen te komen. Waarbij je dan een eenmalige subsidie krijgt en ook bewoningsplicht. We hebben natuurlijk de startersleningen, die kun je uitbreiden. Die zijn de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Je zou aan bouwsparen kunnen denken. Maar je kunt ook denken aan verlenging van de hypotheek. Waarom moet iemand een hypotheek voor 30 jaar? Je kunt hem ook voor 40 jaar afsluiten. We werken toch allemaal langer. Nou, dat drukt ook je lasten.
Starterspremies, hoorde ik. Contacten nu met Meerte Biemans, nummer 23 voor de Tweede Kamer van de PvdA. Heeft de PvdA ideeën voor de korte termijn? Ik hoorde al starterspremies, dat staat volgens mij ook in jullie programma. Is dat iets voor de korte termijn?
Dat is zeker iets voor de korte termijn. Ja, zie je, wonen is dus echt bij uitstek iets waarbij je ziet dat het is scheef gegroeid. De meeste twintigers, voor hen is een betaalbare woning gewoon buiten bereik geraakt. En dat op de korte termijn moet je ervoor zorgen dat er ook voor hen weer mogelijkheid komt om een betaalbare woning te krijgen. En aan de ene kant inderdaad, jullie noemen net die starterspremie. We willen starters een voordeel geven ten opzichte van beleggers die nu eigenlijk massaal woningen opkopen. In de grote steden wordt 4 op de 10 woningen opgekocht door beleggers. Om hen een voordeel te geven om zelf die woning te kopen door minder belasting te betalen dan beleggers en door een premie te krijgen om een eerste koopwoning te kopen.
Jullie willen de financiële draagkracht voor jongeren vergroten. Daar komt het op neer, toch? Zodat ze uiteindelijk aan het eind van die keten ook een huis zouden kunnen kopen.
Precies. En dat ook niet afhankelijk is van hoe rijk je ouders zijn. Hè? Want nu, als je ouders je een ton kunnen schenken, dan kan je ook een woning kopen. Maar voor heel veel jongeren hebben niet dat soort ouders. Dus we willen het eigenlijk voor alle jongeren mogelijk maken om op die manier ook aan een eerste koophuis te komen. Maar je ziet natuurlijk vooral dat jongeren zijn aangewezen op de veel te dure vrije sector huur nu. Waarvan de gemiddelde huur al €1140 in de maand is. Vaak ook nog eens met hele korte contracten. Dus waar jongeren op de korte termijn ook veel aan hebben, is als we zorgen dat die hele korte jaarcontracten stoppen. Hè, die maken dat je helemaal geen zekerheid hebt of je ergens wel kan blijven wonen. En door een verhuurvergunning in te voeren en te zorgen dat verhuurders zich houden aan de regels. En b, dat we ook de huren weer een relatie maken tot de kwaliteit van de woning die je huurt. Ik zag vandaag nog een nieuwsbericht over woningdelen gesproken. Over woningen wordt dat dan genoemd. Dat is eigenlijk gewoon een slaapkamer in Rotterdam, in woontorens, waar je dan de keuken en de woonkamer met anderen moet delen. En daar betaal je dan gewoon zo'n €1000 per maand voor als jongen.
Kijk.
Nou ja, daar heb je natuurlijk niks aan. Ik bedoel, tuurlijk, er zullen mensen zijn die het doen, maar dat is alleen maar omdat er niks beters is. Dus dat moeten we echt reguleren om te zorgen Dat ook gewoon de bestaande voorraad betaalbaarder wordt, de woningen die er zijn voor jongeren.
Oké, zo even een reactie hier vanuit onze studio van de gasten. Maar even nog meer te... Ja, we zitten voor verkiezingen. En ik snap wat je allemaal zegt. Maar tegelijkertijd, elke 4 jaar kijken we ook terug op hoe het is gegaan. En dan denken we van, goh, waren dat nou holle frazen? Had dat niet anders uitgepolderd kunnen worden? Hoe kan je nou echt blijven strijden en ook in resultaat omzetten waar je voor staat?
Nou ja, er moet gewoon nu echt iets aan die woningnood gebeuren. En ik zie ook echt wel dat er steeds meer partijen zijn die dat willen. Wij hebben het meest vergaande plan als het gaat om volkshuisvesting en betaalbaar wonen. Maar er zijn echt wel veel partijen die nu zien dat het hele halleluja, de markt gaat alles oplossen, dat toch echt wel heeft gefaald.
Okay.
Dus ik denk dat we de komende jaren echt gaan zien dat de politiek weer meer gaat doen als het gaat om wonen en volkshuisvesting en zorgen dat er woningen gebouwd worden. En ik denk dat je moet er vol in gaan. En tegelijkertijd blijven we natuurlijk een coalitieland. Kijk, en zolang de VVD de grootste is, de VVD is nu de enige die in hun verkiezingsprogramma niet gaan investeren in woningbouw. Ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Maar goed, kijk, dat is aan de kiezers op wie ze stemmen.
Oké, collega Aaron Loupatti.
Ja, ik sprak Carola de Groot nog even over die statusleningen en die premies. Mm-hmm. Zij zegt juist dat dat niet gaat helpen. Je vergroot de problematiek dan juist.
Op het moment dat je de financiële mogelijkheden verruimt, middels een jubelton, middels ruimere leennormen, middels het schrappen van de overdrachtsbelasting, dat uiteindelijk het resulteert niet in meer woningaanbod. Dus dat vertaalt zich in een sterkere druk op de toch al forse huizenprijzen.
Ja, meer financiële draagkracht betekent dus dan ook dat je meer kan bieden voor een huis, of dat er meer gevraagd wordt voor een huis, Mirte?
Ja, daar hebben we natuurlijk over nagedacht, want dit is algemeen bekend. Hè? Als je de hypotheeknormen verruimt, wat ook de afgelopen jaren heel veel is gedaan, dan worden vooral huizen duurder. Maar als je ervoor zorgt dat een starterspremie er alleen maar is als je een woning onder de 270.000 euro koopt, en als je die ook terugbetaalt op het moment dat je je woning met winst verkoopt, dan is dat prijsopdrijvende effect heel minimaal. En dan zie je ook dat er juist een prikkel van uitgaat naar de markt toe om ook weer die betaalbare woningen te gaan bouwen. Dus als je kijkt naar het afgelopen jaar, toen zijn er gewoon nagenoeg geen betaalbare koopwoningen gebouwd. En als je op deze manier zorgt dat daar meer vraag naar is en er dan dus ook een prikkel is voor bouwers om dat te gaan bouwen, denk ik dat het juist een positief effect gaat hebben op de beschikbaarheid van betaalbare woningen.
Jeffrey Koppelaar, fractieleider bij Studenten en Starten in de gemeente Utrecht. In hoeverre kan je meegaan met het verhaal van Mirte Biemans?
Nou ja, tot op zekere hoogte. Er zijn wel een paar dingen waar ik een beetje op aansloeg. Bijvoorbeeld net die 270.000 euro. Dat als je een woning wil kopen die goedkoper dan dat is, dan kom je er dus voor in aanmerking. Ja, de gemiddelde starter in Utrecht heeft daar echt niks aan.
Die heeft ook niks aan de NHG, hè?
Die heeft ook niks aan de NHG, want die woningen zijn gewoon bij ons niet koop. Die kun je echt op één hand tellen als je op Funda gaat kijken. En dat is echt gewoon heel, heel droevig. En ja, in het verlengde daarvan, toch iedere keer als er dit soort maatregelen worden getroffen of worden voorgesteld, heb ik heel erg het gevoel dat je inderdaad alleen maar die vraagkant stimuleert. Dus je pompt er nog meer geld in, die vervolgens weer die prijzen gaat opdrijven. Terwijl je juist aan die aanbodkant moet je wat doen. Ik heb ook goede dingen gehoord over het reguleren, bijvoorbeeld van de huurmarkt. Ik denk dat ook een heel goed alternatief is. Want waarom willen zoveel mensen kopen? Omdat ze een dief van hun portemonnee zijn als ze blijven huren. Terwijl als je gewoon een goed gereguleerde huursector hebt, kan huren een heel interessant alternatief zijn voor het kopen van een woning. Dus dat zijn denk ik de richtingen waar ik in zou zoeken.
Maar jij zei net in de radio-uitzending dat jij eigenlijk een beetje... Je bent lid fractieleider van een progressieve lokale partij. Een beetje links van het centrum. Dan kom je toch bij de PvdA uit. Dan zouden jullie toch met elkaar eens moeten zijn?
Nou, er zijn wel veel...
We zijn
Jullie zijn het allebei eens met een maar. Okay.
We zijn het eens, ja.
Jeffrey eerst en dan Mirte.
Nee, ik denk dat er heel veel verwantschappen zijn. Maar ik denk dat tegelijkertijd wij misschien wat... Ja, het is een rotterm, maar misschien wat meer out of the box durft te denken. En wat misschien nog ingrijpend... Ik bedoel, ik zal niet ontkennen, de PvdA heeft ook zeker landelijk... Doen ze heel veel goede ingrijpende voorstellen. Maar ja, niet in alles zie ik een oplossing. En dan is bijvoorbeeld zo'n starterspremie... Ja, ik zie daar niet zoveel in.
Oké, Mirte, nog even een korte reactie en dan ga ik naar Paul Tolenaars.
Ja, Jeffrey heeft helemaal gelijk als hij zegt dat het aanbod het allerbelangrijkste is. Hè? Dus we moeten gewoon de komende jaren echt gaan bouwen. Maar het is niet alleen maar belangrijk om te bouwen, maar het is belangrijk om te zorgen dat er betaalbare woningen gebouwd worden. Want in Utrecht bijvoorbeeld worden nu allemaal studio's van 3 ton gebouwd in het stationsgebied die geen starter kan betalen natuurlijk. En we vinden eigenlijk dat iedere gemeente ook verplicht moet worden om een bepaald percentage aan betaalbare woningen te bouwen. En daar willen we als overheid vinden we ook dat we daarin moeten investeren. Want wonen is in die end gewoon een fundamentele levensbehoefte waarbij we er met elkaar ook voor moeten zorgen dat iedereen dat kan betalen. Dus we moeten aan de ene kant dat aanbod vergroten en aan de andere kant staan starters gewoon 10-0 achter vergeleken met mensen die al een huis hebben. Dus hen een zetje geven om die woningmarkt in te gaan of een eerste woning te vinden. Ik hou niet zo van het woord woningmarkt. Dat gaat hen wel degelijk helpen als we ook de aanbodkant vergroten.
Oké, okay. Even terug van de starter naar de student. Paul Tolenaars van Kansas. Hoe kunnen we de politiek in de gaten houden als het gaat om huisvesting voor de student? Je hoorde net een heleboel ideeën langskomen. Nou, Jeffrey en Meerte kunnen elkaar op sommige punten een beetje vinden. Waar hang jij namens Kansas?
Nou, ik zou wel een heel ander punt willen toevoegen. Want ik hoor Meerte heel veel dingen zeggen die ik niet eens al heb kunnen onthouden. Maar het was vooral veel regulering. En ik wil een pleidooi houden voor middelen. En studenten zijn een mooi voorbeeld ervan. Want die hebben echt niks aan een starterslening of wat dan ook. Dat zijn mensen die nog niet eens een inkomen hebben. Een lening moeten afsluiten om te kunnen wonen. Dus die moeten echt geholpen worden. En dan heb je een voertuig nodig om ze te helpen. Bijvoorbeeld woningcorporaties. Maar als ik dan kijk naar de mogelijkheden van die woningcorporaties, nou, dan komen er een paar andere dingen langs. De verhuurdersheffing die er nog steeds is, die de middelen vermindert van woningcorporaties. Maar bijvoorbeeld ook het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woningen. Dat stamt uit 1979. Heeft in mijn ogen museale waarde. Het meest duurzame wat erin zit is de thermostatische kraan knop op de radiator.
Dat moet je toch even uitleggen voor de mensen die niet zo goed in de archieven van de woningmarkt van de jaren 70 zitten?
Nou ja, het woningwaarderingsstelsel is een reguleringssysteem waarmee we de prijs en kwaliteit met elkaar in overeenstemming brengen, om het zo maar te zeggen. Maar dat is in de eind jaren 70 ingevoerd en in de loop van de jaren een aantal keren bijgesteld, omdat de wereld verandert, ook de kwaliteit verandert. Maar dat is voor kamers, voor onzelfstandige woonruimte, nooit gebeurd. Dus we werken nog steeds met punten die we in 1979 hebben opgesteld. Als je een gebouw hebt met 200 kamers en je zou die willen verduurzamen, nou ja, dan is het voor iemand die daarin moet investeren, geld wegbrengen, want hij kan daar namelijk niks voor terugkrijgen, want het kan niet in de huur, omdat het woningwaarderingsstelsel daar niet in voorziet. En het woningwaarderingsstelsel, de manier waarop we met huurtoeslag omgaan in de onzelfstandige woonruimte, het zijn punten waar jongeren echt wat op te winnen hebben. En dan gaat het over middelen en niet alleen over regulering. Dus ik zou ook een pleidooi willen houden dat de politieke partijen ook met middelen komen om deze punten te realiseren.
En je had het over woningcorporaties, hè?
Nou ja, bij de woningcorporaties, bij de studenten speelt heel erg woningcorporaties en die worden gekort met de verhuurdersheffing bijvoorbeeld.
Meerte Biemans, toevallig, hè, of niet toevallig, zelf volkshuisvester en actief bij een woningcorporatie.
Ja, de verhuurderheffing die moet natuurlijk direct afgeschaft worden. Kijk, als je de verhuurderheffing afschaft, dan kunnen woningcorporaties hun nieuwbouw verdubbelen. Dat is zo'n ontzettende spurt aan betaalbare woningen kan je dan krijgen. Dus natuurlijk moet je dat doen. En daarnaast is er natuurlijk ook nog een hele opgave op de verduurzaming. En daarnaast ben ik even je andere punt vergeten.
Nou, ik was ook benieuwd. Reageer je nu als manager bij een woningcorporatie of als kandidaat Kamerlid PvdA? Want je bent zo gedreven om dit op te lossen dat ik bijna denk van goh, je reageert als PvdA kandidaat Kamerlid.
Ja, nou ja, ook als PvdA-kandidaat Kamerlid. Als PvdA willen we ook de verhuurderheffing afschaffen. Kijk, want het gaat inderdaad niet alleen om reguleren. Het gaat ook om middelen. Dus aan de ene kant moet je de verhuurderheffing afschaffen. En aan de andere kant moet je daarbovenop ook nog als overheid willen zeggen, nou, we vinden het zo belangrijk dat er genoeg betaalbare woningen komen, dat we ook gewoon met een investeringsfonds voor de bouw gaan komen.
Ja.
Om bouwprojecten mogelijk te maken die anders niet mogelijk zijn. Want anders krijg je alleen nog maar meer onbetaalbare woningen.
Maar leg mij nou eens uit wat jullie als woningcorporatie, als ik je daar even op mag aanspreken, toch ook zelf beter zouden kunnen doen.
Wat we zelf beter zouden kunnen doen?
Ja.
Met betrekking tot?
Tot meer betaalbare woningen opleveren voor de doelgroepen waar we het over hebben.
Ja, nou,
alleen maar bouwen?
Ik heb de indruk dat woningcorporaties zich echt tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk woningen te bouwen en die ook betaalbaar te houden. En om ook te zorgen dat jongeren een plek houden, hè, in de stad. Want we hebben jongeren heel hard nodig om de voorzieningen en de bedrijvigheid en de creativiteit in steden en dorpen op peil te houden. Maar dat is in die end toch heel erg ingeperkt doordat er een enorme heffing van 1,7 miljard per jaar wordt geëist door de overheid, wordt opgeëist. En aan de andere kant door wet- en regelgeving die heel erg beperkt voor welke inkomensgroepen mag je wat doen. Hoe hoog zijn de huren? Wat doe je allemaal? Dus ik denk dat de woningcorporaties zich tot het uiterste inspannen en dat het nu de taak is aan de politiek om ook meer ruimte te gaan geven.
Jeffrey Koppelaar, kenner van de Utrechtse huisvesting. Beert ook een beetje natuurlijk. Nou ja, en Paul ook natuurlijk.
Laat ik vooropstellen dat ik het hier gewoon van harte mee eens ben. Maar middelen worden genoemd. Maar als we kijken naar de situatie in de grote steden is er nog een andere beperkende factor. En dat is gewoon letterlijk de grond waarop die woningen moeten komen. Net werd het bedrag genoemd dat een nieuwbouwwoning €420.000 kost. Nou, die 4 ton gaat echt niet allemaal in materiaal en kosten zitten en manuren zitten. Dat is gewoon omdat die grond zo ontiegelijk duur is. En wat wij in Utrecht heel erg zien is dat iedere keer als er een stukje grond vrijkomt, dan wordt daar zo heftig mee gespeculeerd door allerlei ontwikkelaars, wat alleen maar die prijs verder en verder en verder opdrijft, waardoor je inderdaad, als je nog winst wil maken op zo'n woning, alleen maar hele dure luxe appartementen neer kunt zetten. Dus ik denk dat
op zich, dat het wel een misvatting dat de kostprijs van een nieuwbouwwoning €420.000 is. De koopprijs van een nieuwbouwwoning is dat, maar er wordt enorm veel winst op gemaakt door projectontwikkelaars. Dus je kan wel degelijk voor veel minder dan dat een woning bouwen. Maar het is inderdaad zo dat er op grond heel erg wordt gespeculeerd. En we hebben in Nederland het systeem, als je een stukje grond hebt en de overheid neemt een beslissing waardoor jij schade oploopt, dan krijg je daar een schadevergoeding voor. Maar als jij een stukje grond hebt en de overheid neemt een beslissing dat je daar winst op kan maken, dan hoef je daar niet ook iets voor terug te geven. Dus wij vinden wel dat dat zou moeten. Hè. En daarmee ga je ook speculatie een beetje tegen door te zeggen, nou, we voeren ook een plan batenheffing in. Dus niet alleen maar als je plan schade hebt, kan je je hand ophouden. Maar als je veel baten hebt, dan kan je ook iets teruggeven aan de gemeenschap.
Jeffrey, je wilde je antwoord nog even aanvullen?
Het laatste punt dat ik wilde maken is dat wat wij ook heel erg bepleiten is dat je als gemeente dus ook gewoon veel meer regie pakt in hoe je met die grond omgaat. Nou, dat noemen we met een duur woord, noemen we dat dan actief grondbeleid. Dat betekent gewoon dat je als gemeente zelf grond koopt en vervolgens ook de complete zeggenschap hebt over wat er gebeurt met die grond. En dus inderdaad heel veel aanvullende eisen kunt stellen aan een ontwikkelaar om ergens betaalbare woningen te bouwen.
Ja, Paul Tolenaars, nog iets aan te vullen op dit punt? Of zullen we het ook nog even over de huurtoeslag hebben?
Dat is ook een heel interessant punt.
Ja, want jij had het over middelen. En het is nu zo dat de meeste jongeren tot 23 jaar geen huurtoeslag ontvangen.
Ja, wel een huurtoeslag ontvangen, maar een huurtoeslag voor die categorie. En dat is een verminderde huurtoeslag.
Exact. En dat moet dus anders.
Nou ja, dat is natuurlijk best wel. Daar zit wel een punt van discriminatie in. Het is denk ik ooit ingesteld in een tijd dat op de woningmarkt er nog goedkope woningen te vinden waren. En je dus inderdaad de mening kon hebben dat als je jong was, je nog niet in de beste woning van de woningmarkt hoeft te wonen. En dat je dus zou moeten kunnen kiezen voor een wat mindere, die wat goedkoper is, en daar dan de bijpassende huurtoeslag bij. Maar ik heb laatst nog even nagekeken. Als je tot 23 jaar heb je een huurtoeslag en je kan er een woning voor en je zoekt daar een woning bij. 14% van de woningen, van de huurwoningen, van de sociale huurwoningen, hebben nog maar een huurprijs waar je toegang toe hebt met die huurtoeslag als je onder de 23 jaar bent. Dus nou ja, een snelle student, zeg ik wel eens, hè, die op zijn 18e begint, op zijn 22e met zijn campuscontract uit zijn kamer moet. Ja, die kan eigenlijk nog niet eens de gewone woningmarkt op, omdat die beroep moet doen op maar een heel klein deel van de voorraad, die over het algemeen ook heel erg bezet blijft. Dus die is ook niet iedere keer beschikbaar. Dus ik vind het heel raar dat we nog steeds die 23-jaarsnorm in de huurtoeslag hebben zitten. Want ik vind dat best wel discriminerend naar met name jongeren toe.
Jeffrey?
Ja, je ziet ook dat die huurtoeslag eigenlijk een hele perverse prikkel is voor ontwikkelaars, als we het hebben over studenten en starters, om allemaal hele kleine studiootjes te bouwen, die dan voor €720, ik weet even niet op de cent af wat nu de aftoppingsgrens is. Ja. Om allemaal studiootjes te bouwen precies op die huurprijs, zodat huurders vervolgens met huurtoeslag toch een betaalbare huur kunnen betalen.
Dat is gewoon misbruik van het systeem.
Dat is misbruik van het systeem. Want uiteindelijk is het de belastingbetaler die eigenlijk de zakken van zo'n ontwikkelaar aan het vullen is.
Overigens wel huurders van 24, 25, 26, 27 jaar.
Dat gaat dan om de oudere studenten en de starters inderdaad. Maar we zien dat er de afgelopen jaren heel veel van dat soort studio's zijn gebouwd die eigenlijk onbetaalbaar zijn. Nou, dan heb ik liever dat we meer onzelfstandige woningen bouwen.
Meerte Biemans, even reageren op dit punt. Huurtoeslag.
Ja, je ziet eigenlijk dat we hebben op heel veel dingen die grens op 23 liggen. Hè. Er is ook een
dan begint het echte leven, Meerte, dat is toch zo?
Nou ja, voor heel veel jongeren natuurlijk niet. Dat begint dat gewoon veel eerder. Weet je, de bijstand, als je jongere bent, is maar €250 per maand. Dat is natuurlijk absurd. Daar kan niemand van leven. En we hebben ook nog een jeugdloon. Wat je ook pas krijgt als je boven de 21 bent. Dat was ook vroeger 23. Ja, dat is gewoon voor mensen die niet allemaal hulp van hun ouders kunnen krijgen. Ja, is dat gewoon echt achterhaald. Dus daar moeten we ook van af. Hey, maar ik wil nog wel iets zeggen. Want jullie in jullie eerdere gesprek ging het heel erg over woningdelen. En woningsplitsen. Ja. Hè? Daar zijn we nu nog niet op teruggekomen. Maar ik denk dat ook een belangrijk punt is voor veel jongeren. Die misschien niet zo snel naar BNR Nieuwsradio luisteren. Want die ouders hebben die een uitkering ontvangen. Is de kostendelersnorm. Dus we hebben in Nederland een soort systeem bedacht. Dat als jij op een gegeven moment volwassen bent. Dan wordt je vader of moeder gekort op de bijstand. Als je thuis blijft wonen. En je ziet dat dat een enorm effect heeft gehad op dakloosheid onder jongeren. Maar ook op huishoudensverdunning. Hè? Dus dat minder mensen in een huis gaan wonen. En ik denk wel dat het belangrijk is dat we op dat nationale niveau ook gaan kijken naar hoe stimuleer je samenwonen in tijden van woningnood. In plaats van dat je het ontmoedigt. Dus ik denk dat buiten, hè, dat ik ook echt wel zie dat er mogelijkheden zijn voor woningsplitsen en woningdelen. Het ook goed is om daarbij te kijken naar wat voor andere perverse prikkels heb je allemaal. Die ervoor zorgen dat mensen niet gaan samenwonen, maar juist apart van elkaar gaan wonen. En hoe kan je die perverse prikkels eigenlijk oplossen?
Ja, maar dat begint toch ook voor een deel waar we het eerder over hadden bij het, ik noem het even een frame of een stereotype beeld van dat het samenwonen van meerdere jongeren of meerdere mensen die dan geen relatie met elkaar hebben in één huis en dat tot stand komt door het delen of splitsen van woningen, dat voor overlast zou zorgen. Dat is een soort frame en dat zal in sommige gevallen misschien wel zo zijn. Maar we willen ook met z'n allen dat de leefbaarheid blijft, beter wordt in de stad. Ik pak hem nu even heel breed, hè, zoals je hoort. Maar al met al, we moeten toch ook van bepaalde denkbeelden af, waardoor dit punt, maar ook het punt dat jij maakt, eigenlijk dus veel ruimer geïnterpreteerd wordt.
Ja, nou ja, en ik denk ook dat het makkelijker wordt voor gemeenten om daar soepeler in te zijn op het moment dat we bijvoorbeeld een verhuurvergunning zouden invoeren. Dus op het moment dat je tegen verhuurders zegt, nou, iedereen krijgt van onze vergunning, maar als je misdraagt omdat er bijvoorbeeld veel overlast is, of omdat je huurders intimideert, of omdat je stelselmatig te veel huur vraagt, of te veel mensen in een woning laat wonen die daar niet voor geschikt is, dan wordt je vergunning ingetrokken.
Maar is dat niet iets vanzelfsprekends?
Als gemeente ook een soort van handhavingsinstrument om daar waar het de spuigaten uitloopt, ook te kunnen handhaven naar verhuurders toe. En dan kan je ook eerder toestaan. Nou ja, we staan ook wat vaker toe dat een woning aan meerdere personen wordt verhuurd. En we stellen daar niet aan de voorkant al heel veel eisen op.
Nee, in mijn ogen is dat vanzelfsprekend. Omdat ik denk, als je je misdraagt, in wat voor rol dan ook, dan krijg je een boete. Dus heb je een vergunning en je misdraagt je, dan wordt die vergunning gewoon ingetrokken. Dat lijkt me gewoon een normale gang van zaken. Maar ik snap je punt. Paul Tolenaars nog even aanvullen?
Ja, ik hoor Mette net iets interessants zeggen. Die maakt namelijk een stapje naar het sociaal domein, toen het even ging over die woningdelen. Wat was het? Woningdelerskorting. Want dat is iets waar ook direct aan gewerkt kan worden. De werelden zijn soms heel erg gescheiden. En dat met elkaar samenwonen heeft inderdaad effect op een ander domein. Namelijk in het sociaal domein. Met een korting op je uitkering of wat dan ook. En in die wereld wordt daar weer natuurlijk nauwelijks naar die woningnood gekeken. En oplossingen die in die richting zijn, worden daar eerder tegengewerkt dan dat er aan meegewerkt wordt. Dus het zou ook heel erg helpen als we daar wat integraler naar zouden kunnen kijken.
Meerte, mee eens?
Ja.
En woningdelen, wat je net al aanstipte, waar wij het eerder in de uitzending over hadden, woningdelen, woningsplitsen in het algemeen. Bijvoorbeeld voor studenten, om op de korte termijn voor meer betaalbare huisvesting te zorgen. Daar ben jij dus in principe wel voorstander van?
Ja, kijk, we hebben in Nederland gewoon relatief veel grote woningen. En steeds meer mensen die alleen of met z'n tweeën wonen. Dus dan vind ik het logisch om ook te kijken naar woningsplitsen. Of woning delen, maar het blijft wel aan de gemeente om lokaal te kijken, past het nog in deze straat? Of hoe kunnen we er hier het beste mee omgaan in verband met de leefbaarheid? Dus ik denk dat er veel kansen zijn, maar ik denk ook dat je het niet helemaal vrij moet geven. En ik denk wel dat echt een eis is dat je dan ook kan handhaven dat je niet allemaal verkamering en uitbuiting van huurders krijgt. Want je ziet soms woningen, eengezinswoningen, die in 7 kleine kamertjes worden opgedeeld, die dan voor €600-700 per kamer worden verhuurd. Nou, daar moeten we echt op handhaven, want daar hebben jongeren ook helemaal niks aan.
Maar daar kan je toch ook op handhaven terwijl je een stad als Utrecht vergunningsvrij maakt? In plaats van dat je dat overlaat aan de gemeente die per straat maatwerk moet verrichten. Wat me volgens mij een heel bureaucratisch, administratief lastig gegeven lijkt. In tijden dat gemeentelijke heffingen achteruit gaan.
Ja, het lijkt mij dus dat het voor gemeenten comfortabeler wordt om ook naar dat soort oplossingen voor delen van woningen te kijken. Op het moment dat we er ook voor zorgen dat ze goede handhaafinstrumenten in handen hebben om ook te zorgen dat het goed gaat.
Paul Tolenaars, tot slot. De regie hebben we het ook een beetje over. En er komen dus verkiezingen aan en er is altijd discussie over van nou, wat kan een gemeente? We horen dus op het gebied van woningdelen, splitsen. Kan een gemeente het eigenlijk zelf bepalen? Hè? Vergunningen afgeven of niet? Hoe kijk jij wat betreft studentenhuisvesting naar de regie? Wat zouden we nou op lokaal of provinciaal niveau moeten doen? En wat zouden we nou eigenlijk landelijk moeten regelen? Want jij pleit wel voor meer coördinatie en voor meer middelen.
Ja. Die middelen heb ik het over gehad. Kijk, we hebben al eerder geconstateerd een tekort van 22.000 eenheden op dit moment voor studenten. We hebben daar een landelijk actieplan voor waarin we met elkaar hebben afgesproken. Binnen 10 jaar, want het duurt lang bouwen. Binnen 10 jaar willen we dat tekort ingelopen hebben. En wat we nu zien is dat die afspraak is er wel. Maar de proof of the pudding is natuurlijk de eating. Dus dat betekent die woningen moeten dan ook daadwerkelijk gebouwd worden. En iedere keer weer zie ik dat lokaal in de lokale afwegingen van wethouders. Die zeggen ja, studenten belangrijk. Maar ja, ik heb ook nog ouderen en ik heb nog gehandicapten. En ik heb nog statushouders. En ergens verliezen dan die studenten toch de prioriteit. Met als gevolg dat er uiteindelijk weinig ruimte. Want daar gaat het dan om. Ruimte, want die corporaties die willen best wel. Maar weinig ruimte is om die studentenwoning uiteindelijk gerealiseerd te krijgen. En waar ik wel voor pleit is dat we ook landelijk dat beter blijven volgen. Dat doen we al, maar dat kan nog sterker. Landelijk beter blijven volgen. En dat ook landelijk gemeenten of provincies worden aangesproken op de resultaten die ze op dat punt halen. En dan kom je bij dat punt van die centrale coördinatie. Of dat centraal volgen.
Een reactie van Meerte Biemans en dan tot slot Jeffrey Koppela hier in de studio. Meerte?
Ja, kijk, weet je, alles is nu het verdelen van extreme schaarste. Dus waar echt de focus de komende jaren op moet liggen, is dat we de schaarste gaan oplossen. Dat we echt gaan zorgen dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden. En dat de woningen die er nu zijn voor jongeren en studenten en voor alle andere mensen die woning zoeken, betaalbaarder worden.
Jeffrey Koppelaar, als strijder van studenten en starter in Utrecht. Schaarste voor iedereen. Iedereen zoekt een plekje. Maar ja, jij hebt natuurlijk maar een beperkte groep als one-issue-partij die je moet bedienen.
Nou, ten eerste, we zijn absoluut geen one-issue-partij. Het gaat ons er vooral om dat we het perspectief van de jonge mensen inbrengen. We zijn er uiteindelijk voor de hele stad, voor iedereen die in Utrecht woont. Maar ja, ik hoor gewoon heel veel goede dingen. Ik denk dat we op de korte termijn echt moeten gaan bouwen, al dan niet met tijdelijke woningen voor de doelgroepen waar de tekorten echt het grootst zijn. Dus dat zijn dan vooral inderdaad de jongeren. En anderzijds denk ik dat we vooral ook moeten gaan kijken, hoe kunnen we bijvoorbeeld meer en aantrekkelijker gaan bouwen voor senioren, om ook weer die hele doorstroming op de markt op gang te brengen, zodat die hele verhuisketen weer begint te bewegen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En nou, waar het net ook al even over ging, er moet echt meer regulering van de huursector komen. Koopsector trouwens ook.
Op welk niveau? Landelijk, lokaal?
Ik denk dat er vooral landelijke regels zijn, zodat we nodig zijn, zodat we lokaal ook beter kunnen gaan handhaven. Plus dat ik het eigenlijk absurd vind dat als jij bijvoorbeeld een studentenkamer huurt, nou dan heb je het WWS, het woningwaarderingsstelsel. Maar je moet altijd als huurder je gelijk halen. Dus als jij denkt dat je te veel huur betaalt, dan moet je naar de huurcommissie toe, dan moet je een zaak aanspannen. Nou, met de tekorten aan mankracht die ze daar op het moment hebben, duurt dat maanden, al dan niet jaren, voordat je eindelijk eens een keer een uitspraak hebt. En dat alles met de wetenschap dat je een tijdelijk contract hebt en die over een half jaar afloopt en je huisbaas je er dan uit bonjourt, omdat iemand anders wel bereid is de huurprijs te betalen. En dat is nou precies waar we die landelijke overheid voor nodig hebben, zodat wij vervolgens op lokaal niveau die regels kunnen gaan handhaven.
Dankjewel dat je naar de studio wilde komen. Jeffrey Koppelaar, fractieleider ben je dan, hè?
Ja, klopt, bij, fractievoorzitter.
Fractievoorzitter bij Student en Starter in Utrecht, in de stad Utrecht. Ook dank Paul Tolenaars van Kenses, directeur daar bij Kenses. Dat kenniscentrum voor studentenhuisvesting, zo zeg ik het helemaal goed. Fijn dat je er wilde zijn, Paul. Echt. En ook grote dank aan Meerte Biemans, kandidaat-Kamerlid voor de PvdA. Plekje 23, hè Meerte?
Ja, zeker. En het zou toch mooi zijn als er weer een volkshuisvester in de Kamer komt.
Nou, precies, dat wou ik zeggen. Want ook werkzaam bij een woningcorporatie en weet dus waar ze over praat. Dankjewel dat je wilde meepraten. Ook dank Carole de Groot en Peter Boehouwer. En ook dank aan collega Aaron Loupatti. En je luisterde dus naar BNR Bouwmeesters, naar een podcast. Een vervolg van een radio-uitzending. En wil je ons nog een keer terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. De BNR-app en bnr.nl, die heb je al gevonden natuurlijk. En daar kun je ook kijken naar ons mailadres bouwmeesters@bnr.nl. voor tips en verhalen. Dank nogmaals aan mijn gasten, Aito.
Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. We groeien van 15 naar 18 miljoen mensen. Woningen worden steeds kleiner. Kamers worden werkplekken. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Kom bij Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allstate.nl. Allstate.
Geeft ruimte.